Goedemorgen, gemeente. Namens de gezamenlijke kerkraden heet ik u en jullie en de luisteraars thuis van harte welkom in deze dienst. Mijn naam is Jan Posthouwer en ik ben ouderling van dienst. Vanmorgen gaat de dominee Gijsbertsen voor en de organist is Marijn de Jong. Lectrix is vanmorgen Mariska Heijink. Straks is er kindernevendienst voor alle groepen. Groepen 1 tot en met 4 gaan naar de hal en de groepen 5 tot en met 8 naar de zalen achter in de kerk. De eerste collecte is voor het plaatselijk jeugdwerk en voor de diaconie. De tweede collecte is voor kerk en eredienst. En we maken u attent op de zendingsbussen bij de uitgang. De bloemen gaan als groet van de gemeente en ter bemoediging naar mevrouw. Zij is niet aan haar huis aan het, maar revalideert in de amandelboom. Het andere boeket gaat als groet van de gemeente naar de heer en mevrouw. Wilt u de bloemen naar de heer en mevrouw, dan kunt u dat na de dienst melden bij een van de dienstdoende diakenen. Vandaag liggen de ledenlijsten van de wijken A, B en C en de formulieren om aanbevelingen te doen voor de nieuwe kerkraad voor het laatst in de hal. Tot morgenochtend 12 uur kunnen nog aanbevelingsformulieren worden ingeleverd op het kerkelijk bureau. In navolging op het besluit tot samenvoeging van de gereformeerde wijkgemeenten Burgervalkerk en Openhof hebben beide wijkkerkenraden afgelopen maanden voor het laatst vergaderd. Later die avond zijn beide wijkkerkenraden samengevoegd en vormen zij nu de nieuwe gereformeerde wijkkerkenraad Burgervalkerk Openhof. Met de nieuw gekozen moderamen. Afgelopen dinsdag werd de eerste gezamenlijke wijkavond gehouden van de gereformeerde wijkgemeenten Burgervalkerk Openhof en de hervormde broeders en zusters. Die hebben gekozen voor profiel C. Voor wie afgelopen dinsdag de wijkavond heeft gemist, staat in de hal een doos met daarin nog een aantal samenvattingen van de plaatselijke en de federatieregeling. De volledige versies van de regelingen zijn op te vragen bij de scribe. Adressen vindt u in het kerkblad of in de doos in de hal. Vanmiddag om 5 uur is er in de Burgervalkerk een kantatendienst met als voorganger dominee Gijsbertsen. Om 7 uur is hier in het Openhof een online dienst. Jong en oud nodigen wij hiervoor van harte uit. Met de geboorte van een dochter. Haar naam luidt Elise Noemi. Ze is geboren op 8 september. Op het geboortekaartje staat de tekst: uit onze liefde, uit onze dromen, uit Gods handen ben jij gekomen. In verband met de afkondiging van het overlijden van 2 gemeenteleden verzoek ik u zo mogelijk te gaan staan. Op 8 september is overleden ons gemeentelid in de leeftijd van 93 jaar. De rouwdienst heeft plaatsgevonden afgelopen vrijdag in de kerkzaal van de Amandelboom. Wij vragen u voorbeden voor haar kinderen en hun familie. Op donderdag 11 september is na een langdurig ziek zijn overleden een mensenmens in de leeftijd van 55 jaar. Hij woonde in de Apeldoornse straat 24. De herinneringsdienst vindt plaats op woensdag 17 september om 11:30 in de Burgervalkerk. Aansluitend is de begrafenis op de algemene begraafplaats Bovenbroek. Wij herdenken mevrouw en vragen uw gebed voor vrouw, kinderen en allen die hen zullen missen. We zijn nu een ogenblik stil en horen dan een woord ten leven. Het woord ten leven is: de Heer is hoog verheven. Naar de nederigen ziet Hij om. We zingen nu ons intochtlied Psalm 84, vers 5. En namens de kerkraden wens ik u en jullie een gezegende dienst.
We verenigen ons in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. U zag het al even op de beamer, thema vanmorgen, vergeving. Pittig thema, ook een heel groot woord. Dat gebruik je niet bij futiliteiten. Bij kleine foutjes zegt iemand niet, vergeef me alsjeblieft. Dan zeg je gewoon sorry of het spijt me. En de ander reageert met iets van, nou ja joh, zand erover. Maar als iemand vraagt, vergeef me, dan is er wel wat aan de hand en er zal er aan de andere kant ook heel wat aarzeling zijn. Meent die ander het wel? Heeft hij wel in de gaten wat hij heeft aangericht? Wil die nu echt van genade verder leven? En dan komen die woorden van Jezus aan het slot van de gelijkenis die vandaag aan de orde is, die komen dan best hard binnen. En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf, tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. Pittig. We zingen een lied uit de psalmen wat over vergeving gaat. Psalm 32, vers 1 en 2. Eerste twee versen, psalm 32. Ik zet de dienst met u en met jullie voort met een verootmoediging, genadeverkondiging en aanwijzingen ten leven. En ik doe dat telkens met woorden uit de brief van Paulus aan de Romeinen. En we zingen iedere keer een vers van lied nummer 836. Vers 1, vers 4 en tenslotte vers 5. Dat eerste vers zometeen, dat is dan onze eigenlijke verootmoediging. Als een gebed tot God. En als aanloop daarnaartoe lees ik woorden van Paulus uit Romeinen 3. En hij citeert weer uit de psalmen en uit Jesaja. Dat is zijn verootmoediging. Er is geen mens rechtvaardig. Zelfs niet één. Er is geen mens verstandig. Er is geen mens die God zoekt. Allen hebben ze zich afgewend. Heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet. Er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf. Hun tong is bedriegelijk. Achter hun lippen schuilt het gif van een adder. Hun mond is vol vervloeking en venijn. Ze haasten zich om bloed te vergieten. Ze brengen ellende en vernietiging. De weg van de vrede kennen ze niet. Angst voor God kennen ze niet. Schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat Hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Geloof dit evangelie dan en leef in de vrede met God.
Thank you.
Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade nog groter te laten worden? In geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. We bidden om de opening van het woord. Mogen wij hier zo opnieuw gereinigd door u, voor uw aangezicht staan en zitten. En zo bijeen zijn rondom uw woord, waarin het leven is. En ook al staat dit leven telkens weer haaks op dat wat wij leven noemen. Dit is het leven. Zonder dit zouden wij maar doormodderen in ons bestaan. Kom, spreek zelf. Kom met uw Heilige Geest. Wees met ieder van ons. Bij het onderwerp van vanmorgen. Dat er zoveel dingen kan oproepen. In het hart van elk een, waai met uw Heilige Geest. Laat u horen aan mensen wat u hen wilt laten horen in hun bestaan, in hun leven. Opdat hoe haaks het misschien ook op het leven staat, zij dit leven bij u vinden. Vader, schenk uw vrede. Niet alleen hier, maar op al die plekken, waar dan ook. Waar mensen samen zijn, rondom uw woord, in Jezus' naam. Amen. We gaan luisteren naar de lezing van de Heilige Schrift, Matthäus 18, 21 tot 35. Ik geef het woord aan Mariska.
Matthäus 18, vers 21 tot 35. Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde: Niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem 10.000 talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man, samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat, verkocht moest worden zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. Zijn heer kreeg medelijden. Hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem 100 denarii schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: betaal me alles wat je me schuldig bent. Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: heb geduld met mij, ik zal je betalen. Maar hij wilde daar niet van weten. Integendeel, hij liet hem gevangen zetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou. En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf, tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.
Zalig wie het woord van God horen en het ook van harte bewaren. Halleluja. En wij belijden te geloven in de vergeving van de zonden. Is dat eigenlijk plezierig als je zonden je vergeven worden? In het boek Job waren de vrienden van Job zichzelf van geen kwaad bewust. De schuld van de hele situatie die legden ze bij Job. Maar aan het eind van dat boek zegt God dat Job juist voor zijn vrienden moet bidden, omdat zij niet juist van God hebben gesproken. Alleen op grond van het gebed van Job zal hij hen hun schulden kwijtschelden. Hoe zou dat hebben gevoeld voor die vrienden van Job? Als je vergeving nodig hebt, dat raakt je ook wel in je trots, als je toch dacht dat jij gelijk had. In de musical Les Miserables, die velen van u gezien zullen hebben, is er die agent Javert die op een gegeven moment een eind aan zijn leven maakt, omdat hij er niet tegen kan dat Valjean in zijn ogen een misdadiger, dat die hem genadig is en dat hij van die misdadiger eigenlijk het leven krijgt, dat die hem het leven redt. Dat zet voor hem het leven zo op de kop, hij springt in de Seine. Het valt nog niet mee, zo lijkt het, om van genadebrood te moeten eten. Misschien willen wij wel helemaal geen vergeving, want ik heb toch ook eigenlijk niks fout gedaan. En als je zelf het slachtoffer bent, hoe voelt het dan? Door wat een ander heeft gedaan, zit jij een leven lang met pijn, beschadiging. Hoe is dat te vergeven? Dat is niet op te lossen in elk geval met een sorry. En als iemand je steeds weer pijn doet, hoe ga je daarmee om? Hoe kun je iemand steeds weer vertrouwen schenken als die iedere keer weer pijn doet? De kinderen van de Neverings, die mogen zo meteen naar voren komen. Ik heb voor jullie een filmpje uitgekozen. En dat gaat over sorry zeggen. Ik weet niet hoe moeilijk jullie het vinden om soms sorry te zeggen als je iets fout hebt gedaan. We gaan kijken naar dit filmpje en er hoort een liedje bij, dat zul je wel zien. Misschien ken je dat liedje wel. Nou, dan zing je het lekker mee, ja? En jullie mogen naar voren komen, ook terwijl het filmpje wordt getoond. Jullie mogen naar de nevendienst gaan. Alle sorry-zeggers. Zo, dat was een wat luchtiger aanzet. Hè? Maar ja, lost die alles zomaar op. Zometeen na de prediking zingen we lied nummer 103c, de versen 1, 2 en 3. Om maar gelijk in het diepe te springen. Die gelijkenis van Jezus die bevestigt wat je overal in de Bijbel terugvindt. Als je je naaste niet vergeeft, hoef je op Gods vergeving niet te rekenen. Aan het slot van het verhaal zit die dienaar toch gevangen en wordt alle schuld hem nog steeds toegerekend omdat er geen echo, geen respons in zijn leven was op die kwijtschelding die hem was gedaan. Het sluit ook naadloos aan bij woorden van Jezus in de bergleer, de bergrede. Als je op weg bent naar de tempel om je met God te verzoenen, je herinnert je onderweg dat er nog iemand is met wie iets niet goed is. Hij zegt, laat daar je gaven, ga eerst naar je naaste, verzoen je eerst met je naaste, kom dan terug en verzoen je met God. En het spoort natuurlijk ook zeker met die beroemde woorden die wij zelf ook altijd bidden bij het Onze Vader. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Ja, en letterlijk staat daar, ik weet niet waarom we dat nooit zo bidden, maar letterlijk staat er, zoals ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. Dus dat heb je eerst gedaan. Geen vergeving door God als we elkaar niet vergeven. Met andere woorden, dan wordt het al veel concreter, gemeente zijn van Jezus Christus, kerk zijn, of het avondmaal vieren. Het werkt niet als wij niet elkaar vergeven. Wie gelooft in de vergeving van de zonde, die staat dus ook gelijk voor de roeping om zelf zonden te vergeven. Want anders werkt geloof niet. Nou, daarmee snappen we ook gelijk hoe alles op spanning komt te staan in de kerk, in de gemeente van Christus. Hoe alles op spanning staat, ook bij de viering van het avondmaal. En oh, daar gaat het over, hè, van hoe, met name hoe het in de kerk toe gaat. Matthäus 18 gaat helemaal over hoe je, als je bij Jezus hoort, hoe je dan met elkaar leeft. Dus alles staat dan op spanning, want hoe moet ik dat doen? Hoe, om maar een paar dingen te noemen, hoe kan ik de hostie nou aannemen uit de hand van de priester die mij beschadigd heeft of heeft aangerand? Houd het toch op. Hoe vier ik avondmaal met de partner die mij verraden heeft? Hoe kan ik me nou aan het avondmaal verzoenen met die werkgever die mijn leven stuk heeft gemaakt? Maar God vergeeft mij mijn zonden niet als ik niet van harte de ander de zijne vergeef. Dan stopt het toch. Dat red ik toch niet. Dan zou naar de kerk gaan, bij de gemeente van Christus horen, of dan zou naar het avondmaal gaan toch ook gelijk een soort chantagemiddel zijn. Dan wordt er gelijk druk gezet op de slachtoffers om zich met hun daders te verzoenen. En dan komen die daders lekker goedkoop weg. Moeten de moeders van Bethlehem Herodes en zijn soldaten vergeven? Nou ja, oké, je kunt zeggen, ja, oh, maar die zitten niet samen in één kerk, die zitten niet, nog niet samen aan het avondmaal. Oké, dat scheelt dan. Maar toch, Simon Wiesenthal, hè, hartstikke beroemd, al bezig geweest met die Tweede Wereldoorlog, alle slachtoffers daar. Hij vertelt in een van zijn boeken dat hij heeft geweigerd op enig moment om een jonge SS'er die dodelijk gewond was, om die te vergeven, hoewel die SS'er dat vroeg, om die te vergeven om wat hij de Joden had aangedaan. En zo sterft die SS'er. Dat is toch juist? Al vraagt Simon Wiesdaal zijn hele leven aan iedereen om zich heen, heb ik dat nou goed gedaan? Heb ik dat nou goed gedaan? Ik kon hem toch geen vergeving schenken? Ik kan toch niet praten namens al die anderen die zijn vermoord? Ik kan toch niet namens die mensen die zoveel is aangedaan hem vergeving schenken? Wie ben ik om vergeving te schenken namens anderen? Heb ik het goed gedaan? Kan een rechtbank dit soort dingen doen? kan die schuld kwijtschelden van slachtoffers zomaar? Zonder de slachtoffers daar helemaal in gekend te hebben, of die slachtoffers het daar wel mee eens zijn. Kan een commissie voor waarheid en verzoening, kan die dat doen? Zonder dat slachtoffers zijn gehoord. Moet je mensen die uit de gevangenis ontslagen zijn, weer helemaal hun plek geven in de maatschappij? Zet dat de slachtoffers met hun pijn niet buitenspel? Waar wordt hun stem gehoord? Het is natuurlijk makkelijk zat om te zeggen van ja, nee, dat moet je echt zo doen. Dan moet je vergevingsgezind zijn, moet je opnemen. Ja, dat is allemaal makkelijk praten zolang je zelf het slachtoffer niet bent. Zolang je zelf niet die getroffene bent. Zolang het jouw familieleden niet zijn. Nog, als we nog een stap verder gaan in van ja, nee, maar je moet altijd vergevingsgezind zijn. Voor je het weet, ligt de schuld helemaal bij de slachtoffers, omdat die niet bereid zijn om te vergeven. He, daar zitten de kamers bij de psychologen vol mee en bij de psychotherapeuten. Met de slachtoffers die 2 keer gepakt zijn. Je bent al beschadigd, soms voor de rest van je leven. En dan wordt er ook nog van je geëist dat je moet vergeven, want als je dat niet doet, ben je geen goede christen. Word je 2 keer gepakt. Al weet ik ook wel dat er sommige slachtoffers zijn die er ook belang bij hebben om niet te vergeven. Want zolang je niet vergeeft, heb je ook een soort macht over die dader. Je zet een soort morele druk. Je bent afhankelijk van mij. Ik laat je voorlopig niet gaan. Maar ja, daarmee laat je als slachtoffer dan jezelf ook niet gaan, hè? Dan zit je er zelf ook voortdurend mee. Toch zijn mij die moeders van Bethlehem juist zeer sympathiek, omdat zij weigeren om zich te laten troosten. Ja, dat kan toch ook niet anders? Als je je laat troosten, dan begin je al het te aanvaarden. En het is niet te aanvaarden. Niet als iemand opzettelijk zoiets verschrikkelijks jou heeft aangedaan. En dat spoort ook met woorden uit de Torah. Hè? Neem Numeri 15. Als iemand onopzettelijk een gebod van God overtreedt, staat daar. Nou ja, oké, dan kun je op een gegeven moment zeggen, nou, hij wist het niet. Hij wist het niet. Maar als iemand opzettelijk iets heeft misgedaan, zegt Numeri 15, vers 30. Die moet uit de gemeenschap gestoten worden. Die is binnen die gemeenschap niet meer te tolereren. Dat gaat niet. Die moeten de gevolgen van zijn zonde dragen. En zoiets doet Jezus hier ook in Matteüs 18. Het is een heel lang hoofdstuk. Hè, gaat al van alles aan vooraf. Ook in het begin gaat het hier ook al over van hoe je als broeder en zuster met elkaar om moet gaan. En hij heeft daar al een keer gezegd. Als er dan iemand zondigt, de broeder tegen de zuster van de zon in de gemeente van Christus. En hij luistert uiteindelijk niet. Hè, het blijft puur bij die opzet, en hij laat zich ook niet veranderen, vermurwen. Je zet hem buiten de gemeenschap, zegt Jezus dan ook. Hij zei u als de hoeren en de tollenaars, de heiden en de tollenaars, zegt hij. Sorry. En dan sta je dus ook buiten het avondmaal, dan sta je buiten de kring. Maar hoe doorbreken we dan dit patroon? Hoe komen we dan ooit door dit patroon heen? De hele wereld lijkt wel te bestaan uit daders en slachtoffers. Ze houden elkaar dan in een wurgende greep of zo. Petrus die heeft goed geluisterd naar Jezus in dat hoofdstuk 18. En hij beseft van ja, het is, wil je iets doorbreken, dan zullen we het anders moeten doen in de gemeente van Christus. En dan stelt hij Jezus voor, als wij dan eens dat 7 keer doen. Nou, dat is fantastisch. Als wij dat eens 7 keer doen. Jij beschadigt mij. Ik vergeef jou. Volgende week doe je het weer. Ik denk, nou, kom op. Ik vergeef jou weer. Een maand later doe je het weer. Ik sluit je weer in mijn armen. Ik geef je weer vertrouwen. Poeh, 7 keer. Dat is toch fantastisch. 7 keer. Petrus heeft er wel wat van begrepen, hè, om tot zo'n doorbraak te komen. Geweldig. Maar ja, dan komt dit antwoord van Jezus. En dan zegt hij dat het niet genoeg is. Want hij zegt, je telt nog steeds. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Hè, want het gaat niet om een rekensommetje van, hè, dat je dus door zou moeten gaan tot 490 keer. Ik bedoel, hou maar op. Hè. Jezus zegt, je telt nog steeds. En zolang je telt, reken je het die ander nog steeds toe. Dan zit je nog steeds gevangen in die schuld. Eens was je een dief en voor je het weet ben je weer een dief. Zoiets. Je moet niet tellen. Dat is ontzettend. Letterlijk. Wat Jezus doet, de doorbraak die hij zoekt, is ontzettend, ontwrichtend. Die maakt ons hele leven anders. Kan dit? Moeten we zo, zoals hij dat zegt, de gebruikelijke structuren en mechanismen tussen ons doorbreken? Kan dat? Wat is dit voor bron? Wat is dit voor doorbraak? Laat ik eerst even zeggen nog over die gelijkenis. Het gaat daar heel gezond toe. Ik weet niet of je het in de gaten hebt gehad, maar het gaat daar heel gezond toe. Psychisch gezond ook toe. Het gaat daar veel gezonder toe dan ik al tussen heel veel mensen, ook tussen ons, vaak zie. Er is er namelijk niet één dader in die gelijkenis die zegt, ja, maar het viel toch ook wel mee. Niet één. Er is er zelfs niet één die zegt, wil je me alsjeblieft vergeven? Dat klinkt niet eens in die gelijkenis. Er is er zeker niet één die zegt, ja, maar jij moet vergeven, want dat hoort bij jouw positie of bij jouw hoge morele gehalte of bij jouw christen zijn. Nee. Nee. Elke dader in deze gelijkenis, hè, we komen er 2 tegen, elke dader in deze gelijkenis zegt, ja, dat klopt, je hebt gelijk. Dat is al zoveel. Een dader zegt, je hebt gelijk. Je hebt gelijk, ik heb die schuld. En elk van die daders zegt daar in die gelijkenis, wat moet ik doen om het goed te maken? Dat is natuurlijk een opening die je zo vaak mist. Wat moet ik doen om het goed te maken? Dat is het enige wat een dader hoort te zeggen. Dat geldt ook voor al die verhalen van incest, priesters en van predikanten. Je weet het toch allemaal niet. Mensen die misbruik maken van hun posities. Het enige wat je moet zeggen, het is waar. En wat kan ik nog doen om het goed te maken? Zoveel in deze wereld gaat gewoon niet goed, omdat de daders het wegwuiven, het bagatelliseren, die pijn, die schuld. Ze nemen de schuld, dat wat hun slachtoffer is aangedaan, niet serieus. En dan wordt die slachtoffer ook nooit gekend in die pijn. En dat maakt het des te pijnlijker voor ieder slachtoffer. Maar hier in Matteüs 18 gaat het psychisch gezond toe. Het wordt erkend, het klopt. Die schuld van 10.000 talenten, het klopt. Die schuld, hè, tussen aanhalingstekens, want 100 denarii is gewoon helemaal niks. Maar dan nog, zegt die man, ja, klopt, 100 denarii. Je krijgt inderdaad een tientje van me. Het klopt. En heb geduld met mij. En dan probeer ik het goed te maken. Het ontzettende, het ontwrichtende, daar kom ik nu weer op terug, in die gelijkenis van Jezus, zit nu juist daarin dat die koning, als dan die schuld wordt erkend, als hij die erkenning ziet, als hij zelfs iets van berouw ziet, dat die koning dat gelooft. In elk geval dat hij dat wil geloven. Hij wil geloven dat die dader ook anders wil en anders doen zal. En daarom wil hij die dader niet vastpinnen op zijn verleden en op zijn schuld. Hij wil hem niet vastpinnen op die identiteit van je bent een keer een dief geweest, je zal wel weer opnieuw een dief zijn. Nee, dat doet hij niet. En omdat hij dat gelooft, dat iemand kan veranderen, dat ook deze daders kunnen veranderen, daarom, en dat doet hij uit zichzelf, hè? Het wordt hem niet gevraagd. Hij doet het uit zichzelf, hij doet het ongevraagd, dat vind ik eigenlijk ook dat vergeving zou moeten zijn. Ongevraagd. Ongevraagd, want het is een wonder. Vergeving is altijd een wonder. Uit zichzelf, ongevraagd, zegt hij, oké, ga maar. Ik blijf wel met die schuld zitten. Want dat is natuurlijk altijd zo, als je de ander laat gaan. Dan blijf jij met die 10.000 talenten schuld zitten. Zie maar dat je het oplost. Ik weet niet of het ooit goed komt op die begroting en misschien zit je de rest van je leven daar wel mee. Want wie gaat dat ooit goed maken? Dat is dus wat in vergeving zit. Vergeving is een geweldig wonder als iemand het doet, als het wordt geschonken. Maar in vergeving zit altijd het geloof in die ander, dat die anders wil en kan. En er zit ja, een soort plaatsvervanging in, die schuld die er ligt. Oké, jij mag vrij gaan, ik blijf met die schuld zitten. We hebben het er niet meer over, je bent vrij. En zo laat het slachtoffer de dader vrij. Het slachtoffer laat de dader los. Voor een nieuw bestaan. Dat is van een niveau. Nou ja, we begrijpen natuurlijk hè, bij deze gelijkenis hier in de Heilige Schrift. Dat is het niveau van God zelf. Dat is wat hij zelf doet in Jezus Christus. Dit is de bron. He, dit is de bron, ook wat Jezus zelf doet, als hij aan het kruis hangt, alles over zich heen gekregen heeft, wat niet bij hem hoort, wat allemaal bij ons hoort, maar allemaal op hem. En dan zegt hij, Vader vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Met andere woorden, want hij kent de Torah natuurlijk ook, he, en hij kan de Heere God ook alleen maar met de Torah verslaan. Hij zegt, het was niet opzettelijk. Het was niet opzettelijk. Reken ze het nou niet toe. Zij wisten niet wat ze aan het doen waren. Dus het was niet opzettelijk. Ze hebben niet opzettelijk uw Torah overtreden. En als het niet opzettelijk is, ja, dan kan God vergeven. Het is gigantisch dat de hemelse Vader dit dan ook doet. Dat mensen in de Bijbel van op deze manier ook van deze Vader kunnen zingen, zoals in Psalm 32. Hij zelf zal de schuld, hij zelf zal alle beschadiging, tot en met dat zijn eigen zoon gedood werd, hij zelf zal het allemaal dragen. Opdat de daders lichtvoetig en vrij van schuld hun weg zouden kunnen gaan. Wij dus. Maar dan is daar in Matteüs 18 die dienaar, die eerste dienaar, en die pint binnen de kortste keren, hè, hij komt net de stoep af, zal ik maar zeggen, bij het paleis van de koning, binnen de kortste keren pint hij daar iemand anders vast op een schuld van 100 denarii, een tientje. Hij heeft niks gehoord of zo. Ik weet niet, hij heeft niks meegenomen uit dat paleis van die koning. Helemaal niks heeft hij meegenomen. Hij heeft niks verstaan van het ontzettende, van het ontwrichtende dat hem is overkomen. Hij blijft gewoon in zijn oude structuur. Niets gevoeld van dat ontzagwekkende. En er is dus geen enkele echo in zijn leven. Er is geen enkele respons. Er is geen weerklank in daden voor dat geweldige dat hem geschonken werd. Als zoiets je zomaar overkomt, als zo'n wonder van vergeving je overkomt, dan wil je daar toch van delen. Dan loop je... Ja, ik kan natuurlijk alleen maar in tekenfilms, hè, maar dan loop je toch een beetje zo boven die straat, hè, zal ik maar zeggen, als je uit dat paleis komt. Hè. Je bent gewoon een ballonnetje geworden. En dan heb je iets van, lijkt mij, zijn er nog mensen die waar ik iets mee te verhapstukken heb. Kan ik een beetje ontladen van wat mijzelf is overkomen door iemand anders iets te laten merken van het wonder dat mij is overkomen. Hè? Ik heb een miljoen gekregen, krijg jij toch minstens 1000 euro van mij. Ik bedoel, hè, toch zoiets. Voor wie kan ik, mij die zoveel genade is overkomen, aan wie kan ik het wonder van die genade ook op die manier uitdelen? Want als ik het niet doe, dan is hier kennelijk niks gebeurd. Dan gebeurt er niks in de kerk, in de gemeente van Christus. Dan gebeurt er kennelijk niks aan het avondmaal. Dan doe ik of al dat werk van Jezus en van God helemaal niks voorstelt. Dat kan toch niet? Het moet toch een echo zijn? Amen.
Thank you. De diaconie vraagt voorbeden te doen voor een goede voortgang van het veelzijdige werk in onze wijkgemeente. Laten we God bidden dat vele broeders en zusters zich door mede verantwoordelijk voor het voelen en zich gaan inzetten als ambtsdrager of vrijwilliger in het werk van de kerk.
Ik had die voorbeden nog niet bestudeerd of zo, maar ik kan niet beter uitkomen. Dank je wel. Niet iedereen kan op zo'n wijkavond zijn of zo, maar op de wijkavond hebben we natuurlijk wel even gekeken van hoe snel het nu allemaal gaat. Maar ook wel even met wat verontrusting gekeken van hoe ver we nu zijn, want de gereformeerden zijn eigenlijk helemaal klaar en die vormen zo meteen de helft samen. Hè? Burgwalkerk en Open Hof Gereformeerd vormen zo meteen samen de helft van die nieuwe kerkraad. Maar die andere helft, daar hadden we dinsdag nog geen enkele aanbeveling voor binnen van de hervormden. Dat kan natuurlijk nooit. Dus de geweldige verantwoordelijkheid die we ook de hervormden hebben, en die wek ik ook vooral op, van geef die aanbevelingen naar kerkelijk bureau of naar de kwartiermakers. Tot morgen 12 uur kan het nog. Donderdag dan gaat de Algemene Kerkraad de kieslijst vaststellen. Laten we samen danken en ook bidden. Wat u doet, Heer God, is moeten we het een doorbraak noemen? Het is zo ontzettend, het is zo anders. Zoals we in het begin zeiden, dit leven van u, wat u leven noemt, is zo anders dan het leven dat wij kennen en hoe wij het leven. Maar we beseffen, we vermoeden wel iets, als we zo luisteren naar uw woord, van de geweldige kracht, de enorme liefde, de bron die daar bij u is. Dat als dat water gaat stromen en we laten ons daarin meenemen, dat inderdaad een doorbraak ook kan betekenen hier en nu op deze aardbodem. Dat mensen verenigt in plaats van dat het ze scheidt. En wij bidden u hier om zo'n wereld, want als we om ons heen zien, dan is er steeds meer dat mensen lijkt te scheiden. Dat uiteenvalt in plaats van dat het zich verenigt. Zegen daarom te meer ook dit proces, zoals wij het noemen, wat ook bedoeld is als een revitalisatie, en daar zitten nog hobbels genoeg in, dat weten we. Het is allemaal zo moeilijk en ook emotioneel. Maar we willen doen wat u ons vraagt om te doen. Dat wij in de naam van uw Zoon één zullen zijn. Help ons te verzoenen. Help ons te overbruggen. Alles wat in het verleden is misgegaan, help ons ook daarin een weg van kwijtschelding te gaan, van ontlading. En laat het dan maar een wondertje zijn in deze rare wereld die van verzoening niet lijkt te willen weten. Bid u voor elkaar. Bid u voor de families in rouw, de familie Dokter, de familie Jonker. Ontferm u over hen. De omstandigheden zijn altijd weer verschillend, maar wie een geliefde verliest, die weet hoe dat voelt. Wees daarbij in die emotie, in dat verdriet, in dat gemis. En mogen zij, ook alle die ons zijn voorgegaan, ook in de afgelopen tijd weer, van wie soms een steentje zo hier in de kerkzaal wordt gelegd, mag wat ze waren, wat ze deden, nog vrucht dragen. Ook lang na deze. Dat ook zaad zijn voor uw nieuwe schepping. We danken u voor de wonderen die ons overkomen. Die tekenen zijn van uw rijk. Overal waar mensen elkaar vinden. Een teken van uw rijk. Overal daar waar nieuw leven ontstaat. Een geboorte. We danken u daarvoor. Open onze ogen. Opdat wij u ook zien. U wilt ons met zoveel dingen zegenen. Het licht van de zon dat u hebt geschapen, dat omgeeft ons, dat staat op ons lijf. U geeft ons de lucht, de adem in de longen. U geeft ons ogen en dan zien wij van alles. U geeft ons een neus om te horen. Wat geeft u allemaal niet? Open opdat wij zien en ons gezegend door u weten en u vlakbij weten. En in het woord, de Torah en het evangelie, dat we hierover denken. En in die schepping. Het is allemaal taal van u. Hoor ons als we stilletjes tot u bidden wat ons bezighoudt. Gebeden en gedenk de namen die in stilte klonken, mensen over wie we ons zorgen maken. Laat niet los het werk van uw handen, bidden wij u in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk. In de dienst der offeranden krijgt u nu gelegenheid om uw gaven te geven, zoals al werd afgekondigd. En we zingen tot slot met elkaar lied 976 in zijn geheel, 976. De Heere zegene u en uw gaven. gezonden deze wereld in. Gaat u alle heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.